Welkom bij de podcast van TIM Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van TIM Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag zit ik hier met Anita en Maaike. Welkom. We hebben al heel gezellig zitten kletsen, maar nu is het tijd om een podcast op te nemen.
Dankjewel.
Yes. Willen jullie je voorstellen, Anita?
Nou, Anita Wix. W-I-X, schrijf je het. Niet het K-S. Ik ben, zoals mooi gezegd, ervaringsdeskundige huiselijk geweld. En ja, we hebben het al even, Maaike en ik had het al even over, wanneer heb je nou ervaring en wanneer ben je nou deskundig? Nou, dat is een apart onderwerp, denk ik. Ja. Ik zet me al meer dan 10 jaar in om dit kwetsbare thema en dit oncomfortabele onderwerp bespreekbaar te maken. Daar ben ik mee begonnen direct toen ik uit de vrouwenopvang kwam. En daar heb ik mijn missie van gemaakt en mijn werk. En ja, met de samenwerking met Maaike zijn we nog steeds uit aan het bouwen en... Ja, dat is wat ik ben. Ik ben bijna 60, moeder van een handvol kinderen en oma. En een gelukkig en gezond leven leid ik.
Mooi.
Ja.
Dankjewel. Maaike?
Mooi. Ja, goeiedag. Mijn naam is Maaike Brudekreef. Ik ben nu 11 jaar werkzaam als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld in een topklinisch ziekenhuis. En ja, wat mij drijft is eigenlijk op een laagdrempelige manier professionals of aankomende professionals leren zien en leren durven op het gebied van geweld en afhankelijkheidsrelaties. En dat doe ik heel graag in samenwerking met de juiste mensen. En ja, dat heeft ze in de afgelopen jaren tot heel veel mooie producten geleid.
Mm-hmm. Mooie producten.
Voor het geld.
Heel benieuwd. Ja. Want Anita, jij hebt ook een boek geschreven?
Ja, klopt. Ik heb volgens mij 2019 heb ik een boek geschreven. Dat is echt mijn persoonlijke verhaal over vanaf mijn geboorte eigenlijk. Hoe kom je in zo'n relatie? Waarom kun je niet uit zo'n toxische relatie komen? Waarom is het veel ingewikkelder mensen denken? Hoe is het me dan toch gelukt? En het laatste stuk van het boek is over hoe gaat het nu met mij? Mm-hmm. En ik heb dat met passie en liefde geschreven. Het is echt een persoonlijk verhaal. Mijn verhaal ook vooral en mijn waarheid ook. En het is een makkelijk te lezen boek. En ik heb het vooral geschreven voor herkenning van slachtoffers. En die zich ook erkend voelen. Want dat is wat je wel mist. Hè? Dus ik ben nog steeds trots op mijn boek. Inmiddels is het in een tweede versie uitgekomen, omdat mijn ex-man een rechtszaak tegen mij is begonnen. En toen mocht ik mijn eigen naam niet meer voeren en de titel moest anders zijn. Okay. De omslag moest anders, is allemaal gebeurd. En het boek mocht blijven bestaan en daar gaat het om.
Niet dat is het belangrijkste.
Ja,
precies. En de titel is?
Hij heet nu Kiezen of Delen.
Oké. Okay.
Ja. De oorspronkelijke titel was, je hebt altijd een keuze. Want dat geloof ik ook echt in het leven. Niet wat we meemaken, maar wel hoe we met omstandigheden in ons leven omgaan, hoe erg ze ook zijn.
Mooi. Dat is een beetje hoe jij in het leven staat.
Ja, zo sta ik in het leven.
Ja, ja. Mooi. En jullie hebben samen ook iets heel moois gemaakt?
Ja. Ja, we, Anita en ik die zijn, denk ik... Nou, wanneer hebben we elkaar voor het eerst? Een jaar of 5 geleden?
Ik denk 5 jaar geleden inmiddels, ja.
Ik werkte toen ook in het ziekenhuis en kreeg op een dag een telefoontje van Anita. En je had me eigenlijk al een paar keer een verzoek via LinkedIn, een connectieverzoek.
Maar daar reageerde ze gewoon niet op. Zodat je doet iemand een verzoek, je kent die wel. En dan, want voor mij was, kijk, aandachtsfunctionaris, kindermishandeling, huisgeweld. En ik wilde als ervaringsdeskundige daar... Ik was er al in aan het werk, maar ik wilde dat eigenlijk nog veel meer doen. Dus ik dacht, ja, mooi, Maaike, connectiebezoek, reageert niet. Gewacht, nog bericht gestuurd, reageert niet. En dan kwam wel dat stemmetje bij mij, wat we allemaal hebben. Ja, wat moet ze eigenlijk ook met mij?
Precies.
Dus zij is een professional, dit is een vakvrouw. En er zijn natuurlijk allemaal van die ervaringsdeskundigen die iets willen doen met hun ervaring. Waarom zouden ze dat ook willen? Ja. En dan laat je het gaan en toch bleef dat stemmetje... Van, ja, waarom laat je het, dat is toch niks voor jou, zomaar opgeven. Nog een keer gedaan, heeft 3 maanden geduurd. Toen dacht ik bel haar. En toen heb ik het ziekenhuis gebeld. En toen kreeg ik haar aan de lijn. En toen vertelde ik dat. Ze zei, kind, ik heb helemaal niet gezien, joh. Dus toen dacht ik, oké.
Ja,
dat is waar eigenlijk... woon je? Ja, bijna tegenover het ziekenhuis. Stap op de fiets, kom een bakje doen.
Ja,
Mooi. Wat bijzonder... Die stemmetjes ook allemaal in je hoofd die steeds beïnvloeden.
En wat ik dus bijzonder wel vond, was dat je eigenlijk dat er eigenlijk meteen een klik was tussen ons. En dat jij ook in dat eerste gesprek met die koffie erbij al een gedeelte van je verhaal op een hele heldere manier kon vertellen. En dat vond ik zo inspirerend dat ik eigenlijk ook aan het einde van onze ontmoeting heb gezegd, wil je eventjes met me meelopen naar de koffiekamer van de spoedeisende hulp? Want ik denk dat hetgeen wat jij me net hebt verteld al super waardevol is voor de artsen en verpleegkundigen die daar nu op dit moment zijn. Het was wel net iets rustiger dan nu. Men zat even met een kopje koffie en toen heb ik eigenlijk jou in het diepe met goed vinden gegooid. En dat was eigenlijk meteen super bijzonder en waardevol. En dat heeft eigenlijk geleid tot dat we samen heel veel scholingen zijn gaan geven in het ziekenhuis en daarbuiten. En dat heeft er weer toe geleid dat we samen een hele mooie educatieve tool hebben kunnen en mogen ontwikkelen. En namelijk het achter de voordeur spel.
Mm-hmm. Mooi.
En het spreken is daar gewoon echt heel erg door ontwikkeld. Want je komt in zo'n ziekenhuiskamer en dan zitten er 10 artsverpleegkundigen en er worden er 9 weggebiept. En dan leren gewoon door het gewoon doorgaan, ondanks omstandigheden. En dat brengt je wel heel veel. Wat het mooiste was om te ervaren, hoeveel er ook weggingen, ze kwamen allemaal weer terug.
Oh, dat is mooi.
En ze kwamen er wel meer terug.
En er kwamen er meer.
Dat
ze vertelden onderweg van. Dus ja, dat heeft mij wel echt op een hoger level getild. Om te spreken zo, ondanks wat er ook gebeurt. Dus daar ben ik nog steeds heel blij mee.
En Maaike, jij zegt gewoon doordat je boven dat verhaal stond, doordat je daar al op een hele goede manier over kon vertellen, was dat heel waardevol.
Ja, dat is inderdaad zo. Want wat ik ook zo bijzonder vind aan onze samenwerking. Hè, dus ik ben dan opgeleid als aandachtsfunctionaris. Mijn achtergrond is hulpverlener. Ik ben bedrijfsmaatschappelijk werk, medisch-maatschappelijk werk heb ik gedaan. Om aansluiting te vinden, ook met je doelgroep, zijn er altijd weer nieuwe manieren nodig om de boodschap over te brengen. En ik vind het gewoon heel fijn om met goede mensen samen te werken. En als ik met Anita werk, als ervaringsdeskundige, maar je kunt je verhaal, Anita, kijk jou nou even aan, op zo'n heldere manier in scènes vertellen, waarbij we dus ook heel goed kunnen schakelen tussen inhoud, de achtergronden, de onderliggende patronen van huiselijk geweld bijvoorbeeld, of kindermishandeling. En dan zo maak je het heel invoelbaar en begrijpelijk, ook voor de mensen voor wie je die training geeft en voor wie je een achter de voordeur sessie, wat we dan ook doen. En het levert zoveel mooie interactie op, zoveel vragen die gesteld worden, kwartjes die je ziet vallen, stigma's die worden doorgeprikt. Ons bordspel heet dus Achter de Voordeur. De ondertitel is Niets is wat het lijkt. En dat is echt zo.
Ja.
Dus ook zoals wij nu aan tafel zitten. Je denkt dat je het weet, maar wie zegt dat zo is?
Ja.
Dat is met Anita net zo. Je ziet deze dame hier staan en je denkt, oh, zo werkt het nou eenmaal. Maar als Anita haar verhaal begint te vertellen, dan weet je niet wat je hoort. En helemaal, ook van wat kunnen we hieruit leren.
Dat
het is elke keer weer, voor onszelf, hè? Ik kijk jou aan, super.
Je zegt zelf ook van dat vooral. Je wil vooral dat mensen ervan leren.
Ervan leren. Want het gaat niet zo, wat heb je nou meegemaakt? Maar wat heel belangrijk is, dat je heel goed over kunt brengen, hoe voelt dat dan als je in zo'n relatie zit? Want heel veel mensen zeggen, als je geslagen wordt, ga je toch weg?
Ja.
Nog steeds, dat blijven mensen zeggen. En huiselijk geweld is ook daar en niet hier. Dus door mensen mee te nemen in zo'n persoonlijk verhaal, met een heel groot gezin, met 6 kinderen. En als je daar dan in zit, dat je ook echt duidelijk kunt maken, een brein in overlevingsstand kan helemaal zo niet denken. En dat vinden wij heel belangrijk. Van hoe ga je nou weer meer diepere laag in? Wat leren we hiervan? En als je dan onze training weggaat, hoe kan je dat dan morgen in de praktijk brengen? Gewoon direct en voelbaar ook. Want dit is wat het met je kan doen en zo kunnen we helpen.
Precies. En dat is wat je hoopt dat mensen eruit halen. Dat ze vervolgens daar weer wat mee kunnen.
Het hoeven helemaal geen grote dingen te zijn. Nou. Ik denk dat je juist het verschil kan maken door iemand al het gevoel te geven dat je iemand ziet.
Ja.
Keer op keer.
Ja.
Want ik denk ook bij zo'n structureel en complex verborgen probleem als daar is huiselijk geweld en mishandeling. Is dat al, als je dat keer op keer kan ervaren als Ja. Ik noem het dan een slachtoffer of als gezinslid in deze onveilige thuissituatie. Mm-hmm. Dat maakt echt superveel verschil. En, ja. Dat kunnen we dus illustreren aan de hand van onderdelen uit jouw verhaal. Ja. Die telkens weer nieuwe scènes erbij krijgt. Dat is heel bijzonder.
Ja. Ja. Dat je steeds weer nieuwe herinneringen krijgt.
Zeker doordat we natuurlijk 2 jaar aan het spel hebben gewerkt. Heel erg op na gaan denken. Welke vragen komen erin? Want er zit natuurlijk op allerlei gebieden iets in. Maar ook over ervaring wat ik mee heb gemaakt. Waardoor daar zo lang mee bezig zijn geweest erover te praten. En dat doen we nog steeds. Heb ik soms echt, soms terwijl ik aan het vertellen ben, zo'n aha-moment dat ik denk, oh, dat was ik helemaal vergeten.
Het gebeurt vaak in de auto.
En ineens denk ik, locaties. Gaan we erover praten. En dan maken we weer een soort nieuwe scène. Want dan kom ik ook steeds verder. En dan blijft het werk natuurlijk interessant. Want zo'n verhaal vertellen is gewoon niet makkelijk. Mm-hmm. Ook al doe ik dat 10 jaar, het is nog steeds niet makkelijk. Maar doordat we het er samen over hebben, dan komt er weer iets nieuws. En dan denken we echt goed over na welke scène is dit, wat kunnen we daar weer anderen van laten leren. Ja. Blijft het gewoon heel interessant om dit te doen.
Mooi. Ja. Want als je daarop terugblikt, van wat zijn dan inderdaad dingen die jou hebben geholpen in het gezien worden, het gehoord worden?
Nou, ik heb heel erg dat juist gemist. Weet je wel, omdat deze buitenkant. En ik denk nog altijd aan een keer dat ik een gastles gaf bij Windesheim. Dat ik vroeg, wat vonden jullie nou het meest
interessant? De hogeschool.
Ja, hogeschool Windesheim in Zwolle. Wat was nou het meest interessante van deze ochtend? En dan zei ze dat u binnenkwam. Want dan had de docent verteld, er komt iemand die heeft in de vrouwenopvang gezeten. Ja. In een blijf van mijn lijfhuis. Hè, zo vertellen ze dat. En dat je dan denkt, dat is nou precies waar het over gaat. Die buitenkant zegt helemaal niks over de binnenkant. En dat heb ik gemist. Perfect gezin, een eigen bedrijf, een goed verzorgde vrouw, een mooie auto, een mooie huis. Mm-hmm. Alles klopte. Alleen wat er zich achter de voordeur afspeelt. Dus ik heb heel veel gemist. Mm-hmm. Ik heb bijna nooit iemand gehad die zei, lieve, ik zie het wel. Ja. Volgens mij gaat het helemaal niet goed met je. Maar het was meer, wat er met jou gebeurt, waarom ga je dan niet weg? Dan zul je het zelf wel, niet zo erg vinden.
Je belandt echt in die isolement.
Dus ik probeer echt heel erg dat naar voren te brengen. Mm-hmm. Dat proberen we samen natuurlijk, wat er juist zo gemist is. En hoe klein iets ook iets is, alles kan een verschil maken. Als je maar laat zien dat je die ander ziet en hoort. En die denkt, klopt niet, weet je wel, alles is zo mooi wat ik zie.
Ja,
dat is eigenlijk.
Dat gebeurt nog zo snel, hè, dat mensen denken, zo, oh, dit past niet bij het plaatje wat ik heb van huis gekregen. Dus,
een hoogopgeleide vrouw, die is toch niet dom? Want toen ik vroeger verhalen las in de libellen van vrouwen die geslagen werden, dacht ik ook, ja, het zal mij nooit gebeuren. Ik bedoel, ja, ik heb gestudeerd, weet je wel. Ik kom uit een goed gezin, dat niet. Ja. En dat denken nog veel te veel mensen. Dus daar besteden we vooral aandacht aan. Wat kun je dan wel doen als omstander, als buitenstaander?
Dat denk ik ook een beetje een vals gevoel van veiligheid. Zo van, ja, maar dat gebeurt vooral bij anderen, hetzelfde type als ik ben.
Nee,
of,
niet in mijn straat.
Maar zo werkt het, hè. In principe, het automatische wegkijken, er niet aan willen, dat het veel dichterbij is dan je denkt. Het is super oncomfortabel. Ja. Maar dit is juist wel heel erg nodig, die realisatie, om het te durven zien. Mm-hmm. En ook het gevoel te verdragen dat je niet precies meteen weten wat er nodig is of wat je wel kan doen.
Ja.
En niet altijd en iedereen is te redden. Mm-hmm. Dat is ook heel ingewikkeld.
Ja, dat is denk ik heel moeilijk.
Ja. Dat wil ik ook zo graag. Ik snap ook wel dat mensen de hand uitstrekken. Dat hebben misschien mensen ook wel eens gedaan van kom maar, ik trek jou er wel uit.
Ja.
Maar ja, meestal zeggen we, als je een alcoholverslaafde bent en je zegt, dan drink jij toch morgen niet meer? Oh ja, nee, dat snappen we allemaal dat dat niet werkt. En dit werkt eigenlijk hetzelfde. Natuurlijk wil je iemand helpen. Als je
maar
uit een huiselijk geweldsituatie, dan wil je zeggen, geef mij een hand, kom, ik trek je eruit, ga nooit meer terug. Maar dat verslavende gevoel, dat je dat echt niet zomaar kunt,
veel ongeduld van mensen. Zo van, je hebt
willen we niet
geld.
Dat iemand slecht heeft.
Ja.
We willen helpen, alleen daar is tijd voor nodig.
Ja.
En dat proberen we ook vooral.
Te illustreren ook hoe patronen in elkaar zitten. En dat dus niet altijd er sprake is van 100% onveiligheid. En dat er dus ook heel veel fijne momenten kunnen zijn. Of heel veel zaken zijn die je afhankelijker maken. Maar ook die heel erg binden. En die het heel moeilijk maken om, om die stap te nemen. En dat wij heel veel tijd en hulp voor nodig is om die stap te nemen, ja. Maar ook juist daarna.
Daarna, ja. Ja. Dan begint het eigenlijk pas, hè? Je kunt eruit zijn, maar dan, wat dan?
En zelfs om tot die stap te komen, dat heeft in jouw geval een jaar geduurd. Tot die realisatie, ja. En om tot die stap te komen, heeft bij jou ook dus echt, een heel, echt een proces.
Ja. Je weet zeker dat je gaat, je bent zover, dat je bij mij, als het toen mijn dochter ernstig ziek was, dan dacht jij, dit kan zo niet straks, dan gaat er iemand dood.
Mm-hmm.
En dan ben ik dat nooit gestopt, daar kan ik nooit meer mee leven. Maar dan denken, zeker weten en doen, een heel jaar, dat zegt eigenlijk al genoeg.
Ja, en je hebt daar een proces voor nodig gehad om te komen?
Ja, daar heb je een heel proces voor nodig. Ja. Dat je langzaam je meer bewust wordt en na gaat denken van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En is dat wel normaal? Mm-hmm. En dan ga je een beetje tegengas geven en dan krijg je het nog moeilijker. Dan wordt het nog...
Onveiliger,
want dan denkt de pleger, mm-hmm. wat in onze ogen zeker ook het slachtoffer is, want ik geloof niet dat iemand zo wil zijn. En dat heeft ook een oorzaak gehad, maar die pleger die denkt alleen wat gebeurt er, weet je wel? Je zei altijd ja en amen en nu zeg je ook eens af en toe nee. En dan wordt het nog lastiger om overeind te blijven staan en te denken ik wil weg, ik ga weg. Maar je weet alleen nog steeds niet hoe. Dat is een heel langzaam proces van...
Ja.
Elke dag een beetje meer voelen, dit is niet oké wat er gebeurt.
Ja. En dus dan denk ik ook van, als je dan in contact bent met jeugdprofessionals, dat ook daar dat aansluiten en dat volgen van jouw tempo heel erg belangrijk is.
Precies.
Absoluut.
En je merkt daar vaak de ongeduld. Zo van, oké, maar het gaat niet goed, dus hoppakee, je moet daar weg. Ik bied je aan een plek, ik regel iets voor je.
Dat horen we ook nog wel heel vaak, dat ze zeggen van, we zijn al zo lang met dit gezin, maar er gebeurt niks of... We weten wat er gebeurt bij die man of die vrouw, maar ze gaat toch niet weg of hij gaat toch niet weg. En we kunnen ook niks meer doen, we hebben alles aangereikt.
Hoe comfortabel is dat dan om daarbij aan te sluiten bij wat er is en waar iemand is?
Ja.
Dat is een dilemma.
En die tijd heb je echt nodig als slachtoffer.
Ja, om daar zelf aan toe te zijn, om die stappen te kunnen zetten en daarbij te kunnen blijven.
Jeugdzorg, hè? Dat was ook in jullie gezin. Ja. Was een jeugdzorg, lijkt misschien wel goed om dat voorbeeld daar iets over te vertellen. En wat daarin het verschil heeft gemaakt.
Ja, precies. Kijk, toen het in ons gezin nog slechter ging, omdat ik me tussen zeker ging verzetten. Dat ging verzet, moet je al denken, ik vroeg niet meer of die mee ging een pak melk halen. Weet je, dat was al verzet. Dus je moet niet denken aan hele grote dingen.
Mm-hmm.
Maar toen heeft hij als pleger, als het ware als slachtoffer, hulp gevraagd. Van mijn gezin, weet je, ik heb een labiele vrouw, mijn kinderen zijn onhandelbaar.
Er waren zes kinderen.
Zes kinderen. En van, ik kan dit niet meer aan en ik weet niet meer hoe ik moet doen. Help mij alsjeblieft. Dus dan komt er een hulpverlener met jou als gezin praten. En dan was eigenlijk alle aandacht naar mijn vader, die het slachtoffer was en moest huilen. Zo vreselijk vond. En ja, wij dachten allemaal, je moest eens weten wat er echt gebeurt. Maar wij zeiden natuurlijk allemaal niks. We zitten daar met z'n allen.
Ja.
Nou, en dan komt toevallig die hulpverlener een keer per ongeluk een uur te vroeg.
Mm-hmm.
Dan vindt er net een ruzie plaats, een heftige ruzie. En dan wordt ze voor de eerste mee geconfronteerd. Terwijl die lieve, charmante man en vader die het zo moeilijk heeft, is dan ineens toch een heel... krijgt een heel ander beeld als wat zij, terwijl ze al een jaar bij ons kwam, zag. En dat deed alles veranderen. Dus dat is ook echt wel een tip van als hulpverlener. Ga eens gewoon op een niet afgesproken tijd een bakje koffie drinken. Of denk dus eens buiten die hokjes. En want dan kom je erachter. Want vaak in zo'n gezin is alles op orde. Is het huis netjes? Is iedereen erop voorbereid dat het gebeurt? Zit je allemaal te wachten op je hulpverlener met je kopje thee? Ja. En dan gebeurt er dus helemaal niks. Als alleen heel veel stress bij ons allemaal van... En we moeten dit weer in stand houden.
Ja.
Of vegen alles onder het kleedje. En dan komt er ineens iemand veel te vroeg. En
precies, want jullie zijn natuurlijk dan ook al eigenlijk zo getraind, zo gewend om je aan te passen en een ander gedrag te laten zien.
Ja, je weet niet anders. Dat is wat je doet. Want zij gaat weer naar huis en hij blijft daar zitten.
Mm-hmm. Daar moet je weer mee verder.
En zolang je nog niet weet hoe of wat, ga je er ook in verder. Want waar moet je naartoe? Wat moet je dan...
Ja.
Kijk, de vader des huizes die was zo'n hulpvrager.
Ja.
En er waren 6 kinderen. Maar er was met elk kind waren er ook wel problemen. Dus er was ook wel van alles aan de hand. Gedragsproblemen. Ja. En, dus er waren vast wel signalen al van school en noem het maar op.
Ja. En dat is natuurlijk ook belangrijk dat als er iets aan de hand is met de kinderen, dat mensen ook verder durven te kijken van hé, maar waar komt dat weg dan?
Onder die oppervlakte, ja, onder het kleed kijken vooral.
Ja, willen weten van hoe is het dan thuis en wat gebeurt daar?
Ja.
Ja.
Ja, okay. Dat was volgens mij ook nooit alleen met het kind. Nee. Werd er gesproken, werd nooit.
Nee, dat hoor je ook wel heel vaak. Het is nooit dat je één op één naar gesprek, in dit geval hij, de pleger, moet er altijd bij zijn. Of anders dan was er wel een afluisterapparaatje aanwezig. Van, kijk uit wat je zegt, want ik hoor alles.
Ja.
En daar hebben mensen vaak ook geen erg in. Zo van, dit wordt van alles gedaan om te zorgen dat je niks zegt.
Mm-hmm. Ja. En dat is natuurlijk ook belangrijk dat mensen zich daar eerst al bewust van zijn. En vervolgens gaan bedenken van hoe kom je dan tot de informatie, tot de kern.
Ja, en dan moet je echt een keer anders denken.
Ja. Nee, je vertelt dus over, goh, door Maaike ben je een verhaal gaan doen. En dat steeds vaker. Wat heeft het jou opgeleverd, Maaike, deze samenwerking?
Mooie vraag. Nou, het heeft heel veel opgeleverd. Sowieso is het heerlijk om samen te werken. En ook, het gaat bijna als vanzelf. Dus omdat we allebei behoorlijk gedreven zijn. We hebben een mooie leus gedreven door kennis en ervaring.
Door ervaring en...
Wat zeg je?
Weet je niet meer?
Gedreven door inhoud en kennis door ervaring. Dat was het.
Mooi.
Ja. Ja. Hoe het ook zij, we zijn allemaal super gedreven. En we hebben eigenlijk ook allebei dezelfde missie. Namelijk het leren zien, leren durven. Het wegnemen van drempels.
Ja.
En door de scholingen die Anita en ik samen geven, is het echt een 1-1 is 10. Factor.
Ja, ontstaat een hele mooie dynamiek en energie.
Een enorme mooie dynamiek en energie. En juist omdat we kunnen schakelen tussen, nou, wat we net al zeiden, het verhaal van Anita en daarbij de theoretische achtergronden, mm-hmm. maar ook de interactie die we zelf dan meenemen, dat heeft gewoon hele mooie dingen op.
Ja.
En daardoor beseffen wij ook door wat we terughoren van spelers van het spel, dat je echt vanuit verschillende perspectieven leert kijken. Dat je op een laagdrempelige en speelse manier in gesprek komt over kwetsbare thema's. Waar je niet zo snel op zo'n manier over in gesprek komt.
Mm-hmm.
Dat levert altijd weer hele mooie dingen op. En daar leren wij ook weer van. Mm-hmm. Met elkaar, van elkaar, door in samen te werken. Dus het is mooi.
Zij al van in de auto ontstaat, dan ga je samen weer terug. Absoluut, en dan reflecteer je en denk je, dit is waardevol.
Ja.
Ja. Het spel, Achter de Voordeur. Vertel daar eens iets meer over. Hoe is dat ontstaan of wat kunnen mensen daarmee?
Nou, hoe het ontstaan is eigenlijk gewoon met een idee van, pling, we zouden eigenlijk een spel moeten maken. En dat was echt heel mooi.
Ja, op het
moment van bedenken, toen zei hij volgens mij, kom naar het ziekenhuis. En daar keken we op die
regenboogkleuren.
Op die regenboogkleuren. Toen wisten we al, want je ziet het, precies dat wat wij toen zagen, die kleurtjes, die zie je op de doos.
Ja, de doos zitten regenboogkleurtjes.
Ja,
het is
een kleurrijke buitenkant.
Ja, een kleurrijke buitenkant. En daar zo ontstond het idee. En we hebben het nooit meer losgelaten. En corona heeft ons wat dat betreft daar wel wat mee geholpen. Want dan is er minder tijd om op pad te gaan.
Ja.
En meer tijd om te creëren. Dus dat geldt ook. Slechte dingen in het leven of minder leuke dingen of zwaardere tijden. Mm-hmm. Kunnen ook weer zorgen voor iets heel moois. En die ligt hier.
Jullie was dat de kans om samen te werken.
Dat dat wil ik misschien wel eens over het spel zijn. Maar dat is zoals, het was gewoon zo'n aha
moment.
Ik denk dan aan de Viking die volgens mij. Nee, ik weet het.
Ja, nou, het is mooi.
En dat hebben we nooit meer losgelaten. Dus dat is wel.
En wat sowieso iets is wat mij heel trots maakt, is dat het, dat het ons echt gelukt is door dit spel. Als je een visie hebt, dat je dat tot realiteit kan brengen.
Mm-hmm.
En zoiets kun je natuurlijk niet alleen. Dus we hebben het idee gezamenlijk gehad. Dat valt het op de grond, excuses. De mogelijkheid door de support van, nou, onder andere ons netwerk, of op inhoud, heeft ook echt geleid tot de mooie casus die erin zitten. Hè, vanuit verschillende perspectieven. Want het spel is... En dan ga ik iets meer vertellen over het spel.
Ja.
Echt bedoeld voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen. Dus niet echt een opleidingsniveau of voorkennis nodig. Mm-hmm. Het is dus super laagdrempelig.
Dus het maakt er niet uit of je te maken kunt krijgen met kindermishandeling of partnerrelatiegeweld, ouderenmishandeling, alles kan.
Ja, en dat zit er ook allemaal in. Mm-hmm. Dus het gaat echt over geweld in afhankelijkheidsrelaties van 0 tot 100 jaar.
Ja.
En we hebben het spel nu diverse malen mogen spelen met groepen, met onderwijsprofessionals, jeugdzorgprofessionals, mensen uit sociale wijkteams, veilig thuis,
ambulance, medewerkers,
tandartsen, huisartsen, ambulance,
advocaten
en rechters. En het levert altijd hele mooie gesprekken op. En waarom is dat? Ik denk, want dat is echt ook zo ontstaan, dat het eigenlijk heel erg gaat over wat zie jij, hoe kijk jij hiernaar, wat vind jij hiervan, wat wordt jouw volgende stap?
Mm-hmm.
En drie categorieën, het is dus echt een bordspel. Drie categorieën met casus, vragen en inzichten. De casus hebben we dus, zoals ik al zei, in samenwerking met het veld ook gesharpt. Yeah. En mooi kunnen vormgeven. Die zijn in tekst en in tekeningetjes vanuit verschillende perspectieven van degene die werken met de wet meldcode. Dus er zijn onderwijsvragen, zorgvragen, omstandersvragen, noem het maar op. En het is ook de bedoeling dat je ook gewoon aangaat met wat er is. Dus dat je niet zegt, maar wacht even.
Ik werk niet in een kinderdagverblijf.
Dat maakt niet uit. Dus dit is de situatie. Hoe kijk jij naar? Wat ga je doen?
Ja, is ook waardevol, denk ik, om je te verplaatsen in een ander perspectief. Ja. En in plaats van, als ik daar zou werken, zou ik dit doen. Ja. Okay,
maar dat levert altijd hele mooie gesprekken.
Mooie gesprekken op altijd weer. Ja.
Mm-hmm.
En ik moet ook zeggen dat ook door dat dit spel er is en door het te doen, merk je dus ook weer nieuwe onverwachte meerwaarde. Want eigenlijk de allerbelangrijkste vraag, die zit aan het begin.
Die noemen we de incheckvraag.
De incheckvraag of de onderwatervraag. Omdat we weten dat niets is wat het lijkt en huiselijk geweld of kindermishandeling veel dichterbij is dan je denkt, wilden we er toch iets mee doen om eigenlijk op een anonieme manier inzichtelijk te maken dat het ook hier aan tafel zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Zonder mensen in verlegenheid te brengen, zonder daar extra drama aan toe te voegen, maar om het gewoon heel erg sec inzichtelijk te maken. Nou, en ik denk dat dat wel gelukt is door de manier waarop het in dit spel ook toegepast wordt. Dus aan het begin leest de spelleider vanuit het boekje onder kopje start de vraag voor. Dus die is gestandaardiseerd.
Mm-hmm.
En mag iedere speler met een van de gekleurde fiches, dus een groene, een rode en een witte, anoniem antwoord geven. Want de kleur die jij kiest na het beantwoorden van de vraag, die leg je met de kleur naar beneden.
Mm-hmm.
En de achterkant van het viesje is collectief oranje. Dus je legt gewoon iets op tafel. Iedereen legt iets op tafel. De overige twee muntjes die dump je in de deksel van de doos. Die zijn niet belangrijk. En de spelleider incasseert dan als een croupier al die muntjes. En dan ga je het spel spelen. Mm-hmm. Dus dan is het van hoeveel procent van de mannen doet aangifte naar mannengeweld? Is dat meer of minder dan 10%? Ja. Dus dan heb je uitwisseling met elkaar. En zo heb je casus, vragen, inzichten. Een inzicht kan ook zijn, ik krijg mijn paspoort pas terug als ik genoeg geld heb verdiend.
Ik vind, juf, mag ik bij jou wonen? Vind ik ook zo'n indringende. Mensen echt denken van, en dan is de onderliggende vraag, hoe denk jij hierover? Weet je, dat zet je echt, dat geeft een gevoel en dat zet je ook aan het denken.
Het zet je aan het denken, dat is precies de bedoeling van die interactie.
Dat is wat jullie willen met het spel. Ja. Je deelt een stukje kennis, maar je wil vooral dat mensen met elkaar in gesprek gaan over hoe kijk jij hiernaar, wat denk jij hiervan?
Ja. Wat zou je doen? Mm-hmm. Wat is er nodig? Hoe kijk jij hier tegenaan? Zou het ook anders kunnen?
Mm-hmm.
En we, op casuïstiek niveau komen dus vragen, wat ik net al zei, van het hele spectrum van 0 tot 100, geweld en afhankelijkheidsrelaties voor. Maar we hebben er ook een vraag in gestopt over, denk eens na bij jezelf. Ken jij iemand in je omgeving die negatieve jeugdervaringen heeft meegemaakt? En hoe merk je dat dan?
Ja.
Of hoe kijk je aan tegen de term huiselijk geweld? Of zouden we daar ook een andere term voor kunnen verzinnen? Of je hebt als professional te maken met vaak indringende casuïstiek. Hè, om het lang vol te kunnen houden is het ook heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Zelfzorg.
Ja.
Wat werkt voor jou? Hè, wat zijn voor jou succesvolle manieren om het vol te kunnen houden?
Dus dat denk ik ook heel mooi als mensen dat met elkaar delen. Omdat je inderdaad zo ziet dat mensen rennen en vliegen en werken keihard. En het komt ook binnen allemaal.
Ja.
Dus hoe ga je daarmee om?
En juist die aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, die heeft heel erg baat bij die lange adem.
Ja.
Dus veerkracht. Ja.
Ja.
En dus ook voor jezelf zorgen. Dus het is een maat van, dat hebben wij ook, we zijn allebei super gedreven en gepassioneerd.
Mm-hmm.
Maar ook wij moeten daarin onze grenzen aangeven.
Ja.
Dan pas heb je de beste kans om het langste vol te houden.
Ja. Ja. Anders dan kun je misschien wel heel veel meer mensen bedienen, maar je gaat daar zelf aan kapot en uiteindelijk bied je dan ook niet meer wat je
precies,
wil.
Precies, je gaat voor een empty cup.
Ja,
je bent dan zo enthousiast als mensen, weet je wel, dan willen ze een sessie of je bent eigenlijk veel te druk. Mm-hmm. Dan moet je echt leren van, nee, want we hebben ook tijd nodig.
Ja.
En dat is ook wel een weg hoor, want je wil heel graag overal zijn en iedereen trainen.
Ja, dat is mooi voorbeeldgedrag ook inderdaad.
Ja.
Kunnen we nee zeggen? Kunnen we goed voor onszelf zorgen?
Ja.
Ook weer bedenken, waar haal je energie uit en dat soort dingen.
Ja. Blijft gewoon heel belangrijk.
Ja. Wat voor energie krijgen jullie van dit soort sessies, als we het toch over energie hebben?
Ja, een hele positieve en fijne energie. Het is altijd, weet je wel, het is een zwaar onderwerp. Want we delen theorie, we delen praktijkverhalen, dat is allemaal heel veel. Dan doen we het spel. Maar elke keer brengt het ons, we gaan echt altijd vol enthousiasme naar huis. Hè? Mm. Het geeft ons heel veel positieve energie en ook waardering over dit onderwerp om het op deze manier.
Je voelt heel erg dat het universeel is.
Ja,
het universeel
het is van iedereen.
Het is van iedereen. Mm. Wij zijn ook de maatschappij, met z'n allen. Het is ook heel mooi dus dat je iets op een laagdrempelige manier collectief kan adresseren en daar ook.
Ja.
Hele praktische tips om te handelen ook kan geven. Dus dat geeft ook voldoening.
Mm-hmm.
Geeft voldoening.
Het is fijn als je wat weet van een thema. Dat merk ik zelf ook. Dat het fijn is als je wat complexere vragen kan beantwoorden. Of dat je mensen kan meenemen in een analytische blik daarin. Dat is ook heel fijn. Ik vind het samenwerken met Anita gewoon ontzettend prettig. En het gaat echt als vanzelf. En dan stroomt het ook. Heel veel herkenning, hè, vanuit mensen, na het delen van jouw verhaal zijn er altijd best wel veel mensen die blijven plakken naar de hand.
Ja.
En dan zie je ook van, het is zo ontzettend nodig. Je zit aan tafel natuurlijk met die groene fiches die uiteindelijk, ik weet hoe het is om huiselijk geweld kinderen mee te maken in mijn jeugd of onveiligheid. Ja. Maar je merkt het dus ook, want het is echt dichterbij dan je denkt. Dus het voelt ook echt dat het zo ontzettend nodig is om dit bespreekbaar te maken en te blijven maken, houden en daar steeds weer op in te spelen met elkaar. En daarin is echt alles nodig.
Ja.
En wat ik ook nog steeds heel mooi vind, we hebben 175 ambulance medewerkers mogen trainen in Zeeland, in Goes. Daar gingen we elke week 2 dagen naartoe. Was sowieso heel erg fijn om te doen.
Het was intens, maar
intens,
wel geweldig.
Heel goed
heel
om te
veel
doen.
Medewerkers.
En op een gegeven moment lagen er echt op tafel 6 groene fiches.
Dus van de 6 personen.
Van de 6. Dus dat wil zeggen dat 6 mensen aan deze speeltafel ooit te maken hebben gehad, of misschien nog wel, met kindermishandeling, huisgeweld, onveilige thuissituatie, partner, geweld.
Ja.
En wat er toen aan tafel gebeurde, is dat ze elkaar allemaal aankijken van, ik zit al 10 jaar met jou op de auto. Ik heb hier nog nooit met jou over gesproken.
Mm-hmm.
En dat was heel waardevol, was ook emotioneel, maar was helemaal geen drama. Maar dat mensen zeiden, wat fijn dat ik er met jou niet over
was. Een opening.
Allemaal hadden ze nog nooit over gesproken. Nee. En het was geen drama. Zo van, wat vreemd. Het was meer van,
deze stugge zeeuwen gingen open.
Ja, stugge zeeuwen
gingen open.
Ja,
en deze mensen hebben alles al gezien, hè?
Doorgewinterde, overwegend
mannelijke medewerkers.
Ja.
Geweldig om mee te maken.
Het raakte mijn hart ook echt. Ik dacht echt, wauw, dit is wel waarvoor we het doen. Het gaat niet alleen over de kennis. die in het spel zit, maar ook wat doet het met degene die het speelt en wat maakt dat na zoveel jaren, want ja, dat hoor je ook wel eens, ja, maar dat is veel te heftig zo'n vraag. Mm. Die ervaring hebben we niet.
Dat is denk ik ook mooi als dat aan tafel gebeurt, dat mensen het met elkaar over gaan hebben. Heeft
ze kunnen het erover hebben en ze kunnen het er ons nog over benaderen. Daarom vinden we de trainer ook zo belangrijk, dat je niet zomaar een spel, je kunt het spel bestellen en spelen, maar je moet wel een beetje meer het gevoel hebben, hoe stel je die vraag dan en hoe ga je ermee om? Als er mensen zijn die dit mee hebben gemaakt en die er nog nooit over gesproken hebben. Dus,
nou, de rol van spelaarden is belangrijker dan dat wij van tevoren hebben bedacht.
Ja.
Dus de meerwaarde van zo'n trainer, dat hebben we wel gemerkt.
Ja.
Dus dan heb je gewoon de meeste kans om zo duurzaam mogelijk aan te kunnen blijven houden in je organisatie.
Ja, dat bepaalt denk ik ook wel de diepgang. Dat hoe ver ga je in op vragen of dingen die op tafel komen.
En natuurlijk vinden wij het allermooiste als we de zeg maar, hele training kunnen verzorgen. Weet je, en de theorie, en mijn praktijkverhaal, en onze samenwerking, en de beelden, en alles wat erbij komt. Dan het spel te spelen en met elkaar over te spreken, dan komt die echt helemaal uit de verf. Dan is het echt zo, zoals we hem gevoeld hebben toen we hem gingen maken, dan komt hij helemaal uit de verf. Ja. Maar je zoekt natuurlijk, we hebben het ook in coronatijd online gedaan. En ja, je blijft niet stilzitten bij problemen, want dat zit niet in onze aard.
Nee, dat straalt door jouw hele verhaal inderdaad alweer door.
We zoeken overal een oplossing
voor. Ja.
Ja.
Als je ergens in vastgebeten hebt, dan wil je dat ook. Net als hoe jullie contact tot stand is gebracht.
Ja.
Niet reageren op LinkedIn. Niet voor gewoon, dan ga je
wel.
Nee, precies. Echt, dat is mooi.
Ja. En dat hebben we allebei. Ja, hebben we allebei. In die zin, super buiten de hoopjes, binnen de kaders.
Ja, dat is mooi. Maar er komen er ook hele mooie creatieve dingen uit, natuurlijk.
Ja. Nou, ik ben sowieso creatief. Want ik weet niet of je wel eens gekeken hebt hoeveel mooie filmpjes ze heeft gemaakt op YouTube. Bijvoorbeeld die van Jeroen.
Ja. Oh,
kinderen met zo'n durven naar te vragen. Bedoel, dat is toch ook jouw kindje eigenlijk. Ja,
dat is trouwens ook wel een hele mooie samenwerking.
Dat is een filmpje die ik inderdaad heel veel gebruik bij training over praten met kinderen. Dat voorbeeld, het verhaal van Jeroen.
Dat is echt een verhaal van
veerkracht. Ja, super lief. Maar het is echt ook een verhaal van veerkracht. Dat je dus door je verhaal, door hetgene wat je hebt meegemaakt, juist ook weer te leren en dat ook weer over te brengen. Het is ook geweldig wat Jeroen doet. En daar ben ik heel trots op.
Ja, precies. En die is er heel erg mee verder gegaan.
Zeker.
En waar komt dan bij jou die gedrevenheid vandaar dat je dat verhaal aan de man wil brengen, dat je meer bekendheid is?
Zo heb ik dat nooit bedacht.
Ja.
Het is gewoon zo gegaan. Nee, ik ben natuurlijk uiteindelijk door het werken in het veld en ook door de casuïstiek en door ook het bezoek van congressen. Ik heb ook de kans gekregen om de San Diego Conference on Child and Family Maltreatment te bezoeken. In 2014 voor het eerst met een groep kinderartsen uit het ziekenhuis. En toen was ik eigenlijk heel erg geïnspireerd. En ik weet nog dat ik daar zat als deelnemer en dat ik voelde van ik wil hier staan als spreker.
Ja.
En jij had het net over een stemmetje. En toen dacht ik, toen voelde ik ook het stemmetje. Maar wie denk jij dan dat je bent? En waar ga jij het dan over hebben? Wat ga jij dan vertellen?
Mm-hmm.
Maar het gevoel van, ik wil hier toch, ik wil hier wat mee, dat was sterker. En dat heeft ertoe geleid ik toen eerst met een hele leuke, geweldige, spoedeisende hulparts. Britt van der Kolk, ik noem haar gewoon, uit Zwolle, een sessie heb gedaan over dealing with professional dilemma's, over het doorbreken van handelingsverlegenheid bij professionals, met hele mooie voorbeelden uit de praktijk. En daarop werden we uitgenodigd om het jaar daarop opnieuw te komen spreken, want we hadden hele goede beoordelingen.
Ja.
Ik had geen idee dat je werd beoordeeld, joh.
Dat is maar goed ook soms dat je het niet weet.
Nee, we hadden echt hele goede reviews.
Ja.
Nou, en toen had ik inmiddels Jeroen leren kennen. Jeroen zat in dezelfde opleiding als de kinderoppas die ik destijds nog nodig had. Inmiddels is dat al lang niet meer nodig, maar toen nog wel. En die oppas die zei van, nou, ik heb iemand bij mij in de opleiding zitten. Die heeft volgens mij zoveel heftige dingen meegemaakt. Dat heeft hij verteld. En volgens mij moeten jullie kennis met elkaar maken. Nou, Dat contact is tot stand gekomen en ik sprak hem. En ja, hetgene wat ik hoorde, dat raakte al enorm. Ik bleef ook schrijven met mijn schrijfblokje. En tegelijkertijd zag ik ook een jongen met hele lieve zachte ogen. En zag ik een enorme passie ook voor de dans. Was iets wat maakte van hier wil ik wel wat mee doen, maar ik weet nog niet wat. Dus ik heb het even allemaal weggelegd en laten rusten. Toen heb ik hem ook een aantal keren uitgenodigd om scholingen te gaan geven op de spoedeisende hulp, op de kinderafdeling, her en der. Ja, en dat maakte eigenlijk dat ik dacht, ja, maar hier wil ik een film over maken.
Mm-hmm. Dus je een nog groter bereik.
Dit verhaal, ja. Ja, maar ik dacht niet aan een nog groter bereik, maar ik bedacht, dit verhaal moet verteld worden.
Ja.
En weet je, als je dan ook de goede mensen kent en ja, dan je kunt mensen ook overtuigen door de meerwaarde en door de gedrevenheid.
Ja.
En door de impact die dit gaat hebben, het verschil wat het zou kunnen maken, dan gaan de deuren open. Nou ja, en toen hebben we die film kunnen maken, ook met behulp van fantastische filmmakers en een animator. Ja.
Ja, er zitten inderdaad ook hele mooie animaties in.
Dat zijn die metaforen die je dan toch kan overbrengen op zo'n animator. Daar ben ik heel blij mee. Nou, en dat hebben we dus in Amerika gedaan opnieuw.
Ja.
In dezelfde ruimte als waar ik dat jaar daarvoor met Brit stond. En daar gebeurde ook echt iets bijzonders. Want toen was het echt van, waarom hebben zij zo'n kleine sessie?
Mm-hmm.
Dit is wat wij op het grote podium kunnen zien. En toen begon het een beetje te gronzen. En toen zeiden ze van, volgens mij worden jullie volgend jaar de opener. En dat gebeurde.
Ja.
Dus het jaar daarop waren wij de opening van de San Diego Conference. Ja. Samen met Lonneke Buitenweg, de spoedeisende hulparts. Making the invisible visible.
Ja.
En Lonneke en ik, echt op basis van casuïstiek en inhoud. En toen vertelde ik op een gegeven moment een casus, The Lonely Boy. En dat vertelde als een stuk in het Engels.
Ja.
Stevige sessie, 1500 mensen.
Ja.
Echt hoor. Maar we hadden een jaar de tijd, hè, om het voor te bereiden.
Ja, zenuwachtig te worden misschien.
Je gaat even dood van tevoren. Ja. Maar daarna sta je
op een stap.
En focus ook daarin dat je denkt van, we gaan dit gewoon doen. En
ja.
Nu is de tijd. We gaan hem echt gewoon pakken.
Ja.
En dat was echt gewoon fantastisch om te mogen doen.
Mm-hmm.
En toen hebben we Jeroen gevraagd van, kun jij niet dansend opkomen vanuit achteren? Toen zijn we op een gegeven moment, en hij is hier vandaag met ons, de jongen van de film. Jeroen kwam dansend op. Het was natuurlijk een beetje show effect, maar het werkte heel goed.
Mm-hmm. Ik heb wel iedereen
erbij. En toen die interactie, zo geweldig.
Ja.
Ja. En dat heeft zoveel deuren geopend voor ons allemaal. En alleen maar dankbaar voor. En dat heeft ook weer geleid tot andere contacten. En ik moet ook echt even noemen. Een heel mooi educatief filmpje die je ook als jeugdzorgprofessional heel goed kan gebruiken. In je scholingen. Of ook om te begrijpen waarom vroeg signalering en preventie zo belangrijk is bij kindermishandeling. Dat is het filmpje over toxische stress.
Yeah.
Dat is een explanation. Dus een beetje op een klokhuisachtige manier gemaakt. Waarbij Elise, een meisje van 8, vertelt vanuit haar perspectief, maar dan best een abstracte thema als toxische stress heel begrijpelijk maakt. En dat is eigenlijk ook wel, dit is allemaal niet bedacht van tevoren. Het is gewoon echt hetgene wat mij drijft is om ogen te openen, harten te openen, drempels weg te nemen en lichtjes aan te steken om te leren zien en te leren durven.
En kansen elkaar te verbinden.
En mensen met elkaar te verbinden, absoluut. Ja. En vooral ook samen te werken. Want iedereen is nodig, hè?
Zeker.
In dit spectrum. Ja. En die verbinding is niet alleen dat multidisciplinaire, maar eigenlijk op alle levels. Ja.
Ja, maar ook dus inderdaad mensen die kansen zien, die mogelijkheden aanpakken en daar iets mee gaan doen.
Oh, en anderen ook vooral die kansen gunnen.
Ja, podium gunnen aan anderen.
Ja. Mm-hmm. Vooral dat is heel belangrijk.
Ja, ja. Dus dat is denk ik een mooie om mee te gaan afronden.
Ja.
Want ik zit naar de tijd te kijken en het gaat alweer heel hard.
Ja, we kunnen zo lekker kletsen.
Nog een slotopmerking, is er nog iets wat je...
Nou, sowieso ontzettend bedankt dat wij hier vandaag in jouw podcast mochten komen.
Ja.
Ja. En ik waardeer jouw werk en ik heb ook jouw spel gezien. En samen onderweg naar stabiele veiligheid. Het ziet er echt super professioneel uit. Ik denk dat het echt een aanrader is. Dat ik nog even zeggen. Het is echt een kwalitatief heel
mooi. Mooi, dankjewel.
Ja. Alsjeblieft. Ja, mooi. Ja, wat wij altijd zeggen. En als ik dan toch een slotopmerking zou mogen meegeven. Er is maar één persoon nodig die het verschil kan maken. En dat kan jij zijn.
Ja. Ja.
Dus kijk verder.
Vraag door. En werk samen.
Top. Hele mooie afsluiting. Ik denk dat die heel waardevol is. En dat mensen ook niet moeten denken van, oh, dan moet ik de wereld en bergen verzetten. Nee, gewoon
kleine dingetjes.
Wel kleine dingetje kun je doen. Mooi. Ja. Heel mooi. Vraag die ik ook altijd nog even aan het eind heb. Aan wie wil je het stokje doorgeven?
Aan wie willen we het stokje doorgeven? Dat is een goede vraag. Er zijn een aantal opties die in mijn hoofd opkomen. Ik zou het stokje wel willen overgeven. Heb jij?
Nee, zeg maar, want ik denk aan niemand, maar wie?
Ja.
Nou, ik zou het stokje willen overgeven aan Herika Elburg. Zij is aandachtsfunctionaris, mijn collega vanuit het ziekenhuis, maar zij is ook medisch wetenschappelijk werker.
Mm-hmm.
En wat mij betreft de allergrootste topper in het bespreekbaar maken van je vermoedens.
Oké, mooi.
En ik heb veel webinars ook mogen doen de afgelopen periode, mm-hmm. waarin we ook soms een blokje bespreekbaar maken deden. Ook in de virtual reality die ik gemaakt heb trouwens, over ouderenmishandeling zit ook een blokje bespreekbaar maken. En Henrika is wat mij betreft de gulden snede. Die dit in de praktijk heel goed kan brengen, maar ook heel goed vanuit haar, nou ja, professionele zijn, heel mooi over kan vertellen over haar lessons learned. Dus ik denk aan Henrika.
Mooi. Klinkt heel interessant, want ik denk vanuit die ervaring, wat leer je, wat werkt, dat er heel waardevol is. Denk je zo?
Nou, ik zat aan Jess te denken, maar...
Sius voor de ploeg.
Ja.
Misschien moeten we ze samen vragen.
Ja. Want ze werken veel.
Zij werken veel samen.
Oké. Mooi.
Ja, zie je van de ploeg
is
top trainingsactrice.
Ja, echt.
Want Henrika, die maakt dus de dingen bespreekbaar.
Ja.
En degene die dus vaak
die rol speelt.
Is Sius. Je schrijft haar naam als Yes.
Ja, je schrijft Yes. Ja.
Net, ze zit over 2 weken of zo hier op aan deze tafel voor een kennismaking.
Sius?
Ja.
Oh. Het is allemaal geen toeval.
Ja. Nou, dus dan kunnen we gelijk een podcast opnemen.
Die dragen wij voor. Dus toevallig dat dit weer zo op elkaar aanstaat.
Ja, hartstikke mooi. Nou, dankjewel voor dit fijne gesprek. En ik heb het idee, we gaan nog wel vaker elkaar spreken en zien. En kijken wat er allemaal nog mogelijk is.
Graag.
Dankjewel.
Bedankt.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.